Daarna openen wij Gods heilig woord vanmiddag opnieuw in het Bijbelboek Genesis. En we lezen uit Genesis 28 de versen 1 tot en met 15. Genesis 28, de versen 1 tot en met 15 vormt de schriftlezing voor deze dienst.
En Isaac riep Jacob en zegende hem en gebood hem en zeide hem: neem geen vrouw van de dochteren van Kanaan aan. Maak u op, ga naar Paddan Aram, ten huize van Betuel, de vader uw moeder, en neem u vandaar een vrouw van de dochters van Laban, uw moeders broeder. En de God, de Almachtige, zegene u en maak u vruchtbaar en vermenigvuldige u, dat gij tot een hoop volken wordt. En hij geve u de zegen van Abraham, u en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschappen, het welk God Abraham gegeven heeft. Alzo zond Isaac Jacob weg, dat hij toog naar Paddan Aram, tot Laban, de zoon van Betuel, de Syriër, de broeder van Rebekka, Jacobs en Esau's moeder. Als nu Esau zag dat Isaac Jacob gezegend en hem naar Paddan Aram weggezonden had, om zich vandaar een vrouw te nemen, en als hij hem zegende, dat hij hem geboden had, zeggende: neem geen vrouw van de dochteren van Kanaan aan. En dat Jacob zijn vader en zijn moeder gehoorzaam geweest was en naar Paddan Aram vertrokken was. En dat Esau zag dat de dochteren van Kanaan kwaad waren in de ogen van zijn vader Isaac. Zo ging Esau tot Ismaël en nam zich een vrouw boven zijn vrouwen. Mahalat, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajot. En Jacob dan toog uit van Berseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen die plaats en maakte zijn hoofdpeluw en legde zich te slapen te diezelfde plaats. En hij droomde en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welke opperste aan de hemel raakte. En ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de Heere stond op dezelfde en zeide: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik u geven en uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof van de aarde. En gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En ziet, ik ben met u, en ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult. En ik zal u wederbrengen in hetzelfde land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb.
De tekst voor de bediening van het woord deze middag, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Genesis 28, en daarvan de versen 11, 12 en 13a. Dus 11, 12 en 13a, daar lezen we onze tekst. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen van die plaats en maakte zijn hoofdspeluw en legde zich te slapen te diezelfde plaats. En hij droomde. En zie, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte. En zie, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En zie, de Heere stond op dezelfde en zeide: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Tot zover de lezing van de tekst. Het thema voor de preek van vanmiddag is: de Heere openbaart zich aan Jacob in Bethel. En vanmiddag zien we twee lijnen. Allereerst, de zon gaat onder. En in de tweede plaats, de hemel gaat open. Dus de Heere openbaart zich aan Jacob in Bethel. De zon gaat onder en de hemel gaat open. Vanmiddag lezen we opnieuw een bladzij uit het levensboek van Jacob. De vorige keer zagen we hoe Jacob zijn oude vader Isaac en ook zijn broer Esau bedrogen heeft. Hij heeft de zegen verkregen, jazeker. Maar met leugen en bedrog. Opvallend is, zoals we zagen, dat Isaac dat ook niet wil terugdraaien. Jacob is de gezegende. Maar hoe moet het nou verder? Rust er zegen op? Esau is vast van plan om zijn broer Jacob te vermoorden. Want aan het slot van het vorige hoofdstuk, daar lees je dat Esau Jacob haat vanwege wat Jacob nu gedaan heeft. Jacob is een echte bedrieger in de ogen van Esau. En Rebecca, die dat allemaal ook hoort en opmerkt, die neemt weer haar nodige maatregelen, want zo kennen we haar immers wel. Zij wil alles onder controle houden, zij wil alles daar regelen, daar in de tent van Isaac. Ze roept Jacob bij zich en ze zegt tegen Jacob, Jacob, je moet hier echt weg, want je broer wil je doden. Het is maar het beste dat je naar Laban gaat, naar mijn broer, in Paddan Aram. En dat stelt ze ook voor aan Isaac. En Isaac die stemt er ook mee in. En dat is ook nog iets wat Rebecca dan gebruikt als een reden om ook maar Jacob te sturen naar Paddan Aram. Dat hij daar een vrouw neemt. En niet als Esau een heidense vrouw uit de omgeving. En zo neemt Jacob afscheid van Isaac en Rebecca, van het ouderlijke huis. En dan valt het op, en dat wil ik vanmiddag nog even onderstrepen, dat Isaac, wanneer hij Jacob wegstuurt, dat hij dat doet met de zegen die Abraham ontvangen heeft. En die zegen is nadrukkelijk nu voor Jacob bedoeld. God Almachtig zegene u en geven u de zegen van Abraham. Isaac is er het er kennelijk mee eens geworden. Met de weg van de Heer, dat Jacob de gezegende is. Maar Jacob moet wel zijn ouderlijk huis verlaten. Hij moet vluchten. Hij laat een hele verdrietige moeder achter zich, die hij nooit meer zal zien in zijn leven hier op aarde. En hij laat een oude vader achter zich, met de puinhoop van een gezin. Je hebt 2 kinderen. En dan is dit het resultaat. En dan is dit uiteindelijk waar je het mee moet doen. Ja, Jacob heeft de zegen. De zegen van Abraham. Maar de vervulling van Gods belofte lijkt verder weg dan ooit te zijn. Had de Heere niet beloofd aan Abraham en daarmee dus ook aan Isaac en Jacob, dit land, dat is het beloofde land. Dat is het land van de erfenis. Maar in plaats van te gaan wonen in dat land van de belofte dat de Heere had toegezegd, moet Jacob nou weg uit dit land. Hij moet weg uit dit land dat tot de erfenis van God behoort. En wie blijft er wonen? Esau. Die niet de zoon van de belofte is. Die niet deze erfenis van het land van de belofte zal ontvangen. Ziet u, gemeente, Esau blijft er wonen. Jacob moet weg uit het beloofde land. Terwijl hij de belofte heeft. Ja, de vervulling van Gods belofte lijkt verder weg dan ooit. Jacob is verder weg dan de erfenis van de erfenis dan ooit tevoren. Hij zal straks een lange reis van 800 kilometer maken. Ja, wij zeggen wel eens van een bepaalde situatie, van bepaalde omstandigheden, waarin het allemaal zo moeilijk en zo lastig is geworden. Er zijn alleen maar verliezers. Nou, gemeente, als je deze 4 mensen bekijkt, Rebecca, Isaac, Jacob, Esau, dan is dat de realiteit. Er zijn alleen maar verliezers. Hoe moet het ooit goed komen? En Jacob wordt een zwerver. Hij moet op de vlucht. Ja, jongens en meisjes, jullie hebben misschien ook wel eens wat van vluchtelingen gezien, hè? En in de afgelopen jaren heb je misschien wel eens een beeld gezien van dat vluchtelingencentrum daar in Ter Apel, dat zo vol was dat de mensen zelfs buiten moesten slapen. Dat waren soms gezinnen, maar dat waren ook mensen die helemaal alleen waren. Een jongen die geen vader en moeder meer had, die alleen was overgebleven. Of die zijn familie achter had gelaten en moest vluchten. Nu, zo'n vluchteling is Jacob ook. En hij is moederziel alleen. En als het dan avond wordt en het wordt schemerig en de zon is ondergegaan, ja, dan moet hij een plekje zoeken om ergens te slapen. En dan is dat onder een open hemel in de buitenlucht. En zo is het ook op de avond waar het in onze tekst over gaat. De zon gaat onder. En Jacob zoekt weer een plekje om te gaan slapen. En een van de stenen gebruikt hij als een kussen. Dan moet je dat even indekken, jongens en meisjes. Je hebt een bed en je hebt een kussen waar je je hoofd goed op neer kunt leggen. Maar je moet toch niet indenken dat je een steen hebt als een kussen om daar op te liggen. En zo ligt Jacob daar als een vluchteling. Door eigen schuld. Hij moest weg bij zijn vader en moeder. Door zijn eigen zonde. Als je Jacob daar ziet liggen, gemeente, onder die donkere hemel, dan is dat een geschiedenis van leugen en bedrog. Ja, dan mag hij wel de belofte van God hebben. En dan mag Isaac nog wel tegen hem gezegd hebben: God almachtig zegene u. En hij geeft u de zegen van Abraham. Maar daar ligt hij. Hoe moet het nou verder? En dan staat er in onze tekst: de zon is ondergegaan. Ja, daar kun je overheen lezen. Je kunt natuurlijk bij jezelf zeggen: ja, dat gebeurt elke avond. De zon gaat onder, het wordt schemerig, het wordt donker. En dan zoekt Jacob een plekje. Ja, maar er staat niet dat de volgende dag de zon weer opging. En die zon ging de volgende dag natuurlijk gewoon weer op. Je leest wel in Genesis wanneer de zon weer opgaat voor Jacob. En dat is in Genesis 32. Na de worsteling met Pniel, bij Pniel. Waar hij met die onbekende man, die later God zelf blijkt te zijn, waar hij met die onbekende man geworsteld heeft. En later ontdekt hij dat dat de Heere zelf is. En dan bidt hij en dan smeekt hij tot God: Heere, ik laat u niet los, tenzij dat u mij zegent. En dan ontvangt hij uit genade de zegen van de Heere. En dan mag hij de erfenis ontvangen en dan mag hij het beloofde land ingaan. En dan lees je opnieuw in Genesis: en de zon ging op boven Pniel, daar voor Jacob. Daar heeft de Heilige Geest wat mee te zeggen, gemeente. In Genesis 28 gaat de zon onder. En in Genesis 32 gaat de zon op. Dat betekent dat er nu voor deze Jacob een periode aanbreekt. Van ballingschap, van duisternis, van weinig licht. Met andere woorden, een moeilijke periode. Een tijd van beproeving, een tijd van donkerheid, van duisternis. Het is de tijd tussen de zon die ondergaat en de tijd dat de zon weer zal opgaan. Zo laat God dus het leven van Jacob ons vanmiddag zien. En wat heeft ons dat te zeggen? Dat Jacob met de belofte van God een niet gemakkelijke periode dus tegemoet gaat. En dat dat dus ook in het leven van de gelovigen zo is. Dat wanneer je de belofte van de Heere hebt, dat dat niet betekent dat alles in één keer goed gaat in je leven. En dat het alles gladjes zal verlopen. Jacob heeft ook de gevolgen van zijn eigen zonden moeten ervaren en ondervinden. Hij zal later straks ook met bedrog te maken hebben, maar dan is het tegen hemzelf gericht. En Jacob die dacht met Rebecca zelf alles te kunnen regelen, om de belofte in handen te krijgen en de erfenis te ontvangen. Maar Jacob moet nou in deze periode gaan leren dat hij niet door zijn eigen werken en door zijn eigen regelen en door zijn eigen organisatie de vervulling van de belofte tot stand kan brengen. Hij zal straks leren daar bij Pniel dat hij alleen uit genade de erfenis van het beloofde land mag ontvangen en daar mag wonen met zijn gezin. En dat het alleen de trouw van de Heere is en de genade van Israëls God is. Jacob zag de waarde van de belofte van God. Jacob zag dat het goed was om deze God van Israël, de God van Abraham en van Isaac te kennen. En Jacob wil die God ook dienen. Maar Jacob moet ook leren, gemeente, dat je alleen uit genade in die rij wordt toegevoegd van Abraham en Isaac. En dat die volgende naam, Jacob, daar alleen komt te staan, omdat God zo barmhartig en genadig is. Nou, ik denk, gemeente, dat hier ook wel een les voor ons in ligt. Je ziet het vaker in de tijden van het volk van Israël, dat er donkere tijden zijn, de vervulling van Gods beloften verder weg dan ooit lijkt te zijn. En dat de Heere dat gaat gebruiken in het leven van Israël, om te laten zien dat hij alleen uit genade de God van Israël is. Ik zei al, je kunt dit een beetje vergelijken met een ballingschap voor Jacob. Weg van zijn ouderlijk huis. Maar je ziet het later ook in de geschiedenis van Israël. Als de Heere vanwege de zonde van het volk en de zonden van Israël het volk wegvoert in ballingschap naar Babel, dan is dat een donkere tijd. En dan is dat een tijd waarin de vervulling van Gods beloften verder weg lijken dan ooit. Want waar is dan het koninkrijk van David gebleven en de zoon die straks zal regeren en op de troon van David zal zitten? En ook als de Messias, de Heere Jezus, geboren wordt, dan is dat in geestelijk en politiek opzicht een tijd waarin je zegt, de vervulling van Gods beloften is verder weg dan ooit tevoren. Want van het koningshuis van David is er in die tijd niks meer overgebleven. Ze worden geregeerd door de Romeinen. En daar in Nazareth, daar leven een paar eenvoudige mensen die dan het koningspaar zouden moeten zijn. Maar er is niks van de glans en van de heerlijkheid meer overgebleven van het huis van David. Maar juist als die beloften van de Heere, als de vervulling daarvan verder weg dan ooit lijkt te zijn, gaat de Heere zo'n tijd gebruiken om te laten zien dat hij ze uit genade gaat vervullen. Misschien herkent u dat wel in uw leven. Dat u zegt, ja, de zon is ook ondergegaan in mijn leven. Ja, je bent net als Jacob. Je hebt de waarde van de belofte van de Heere gezien. Je hebt iets van de schoonheid van de dienst van de Heere gezien. En het is het verlangen om de Heere te dienen en in de wegen van de Heere te gaan. En het is je verlangen om te delen in het heil van de God van Israël, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, om met het volk van God door deze wereld te gaan en om straks de erfenis in het hemelse Kanaan te mogen ontvangen. Maar dat betekent niet altijd dat het gemakkelijk gaat, gemeente. En dat je ook gaat ontdekken door je eigen zonden en door je eigen ongerechtigheden, is er ook elke keer weer die duisternis in mijn leven. U deed belijdenis, of jij deed belijdenis, misschien nog niet zo heel lang geleden. Of al wat langer geleden. En je deed dat oprecht. Je hart was vervuld met een verlangen om de Heere te dienen, omdat hij het zo waard is. Maar als je nou terugkijkt, dan zeg je, in plaats van dat het beter ging, ging het eigenlijk minder. Oude zonden die weer opspelen. Of je laat je leiden door je ongeloof. Of je probeert net als Jacob je eigen zaligheid toch op de een of andere manier te bewerken en de vervulling van de beloften van God in je leven zelf tot stand te brengen door altijd weer bezig te zijn om aan God te laten zien hoe je probeert het met hem in orde te maken. Zit dat elke keer ook weer niet in ons hart gemeen? En juist ook met het oog op het heilige avondmaal zeg ik dat vanmiddag. Dat we altijd weer proberen om onszelf wat op te knappen. Om onszelf aan de Heere te kunnen laten zien. Om onszelf te verbeteren. Maar gemeente, Als we dat gaan doen, dan wordt het weer donker. En dan vraag je je misschien ook wel af, hoe moet ik dan avondmaal vieren? En als we misschien die oude zonde weer opspelen. En als je misschien net als Jacob naar je eigen geschiedenis kijkt, dat je de ene naar de andere bladzijde omslaat en dat je zegt, daar is die zonde en daar is die zonde. En je ontdekt dat je ook niet beter bent dan een Jacob die met leugen en bedrog de zegen van de Heere probeerde te krijgen. Ik denk als Jacob daar zo ligt gebeente onder die donkere hemel daar in die nacht en de gedachten gaan door zijn hoofd heen, dat hij bij zichzelf ook meer dan eens gedacht zal hebben, wat heb ik er nou eigenlijk van terecht gebracht? Ik die de Heere wou dienen en die de Heere wou vrezen, maar ik heb allemaal leugen en bedrog in mijn leven toegelaten om Gods beloften, om de vervulling daarvan in handen te krijgen. En nou ligt hij daar. Nou zie ik verder weg, gemeente, zou je kunnen zeggen, van de openbaring van God. Want de openbaring van God ging toch via Abraham en Isaac. Hoe zal het nou zijn tussen de Heere en Jacob? Zonden brengen toch scheiding. Scheiding tussen God en je hart. Zitten ze vanmiddag ook hier te luisteren, thuis of in de kerk? Die van zulke tijden weten, of die er misschien wel middenin zitten. Het is zo donker. En het lijkt wel alsof ik de Heere kwijt ben. En ik weet op dit moment eigenlijk niet hoe ik terug moet. Zo is het van nature toch al, dat wij mensen God zijn kwijtgeraakt door onze zonden. En ook als je deze God van Abraham en Isaac en Jacob leert kennen, dan kom je er elke keer weer achter. Je raakt zomaar de Heere weer kwijt. Door je eigen schuld, door je ongeloof, door je eigen wijze zondige ik, dat het beter denkt te weten dan de Heere. En dan loop je vast. En als dan volgende week de tafel staat aangericht, dan zeg je ook bij jezelf, Heere, hoe moet dat nou verder? Hoe kan ik nou volgende week aan uw tafel komen? Weet u wat ik dan vanmiddag allereerst even wil zeggen, gemeente? Hier staat in onze tekst in Genesis 28 dat de zon onderging en dat die tijd van geestelijke ballingschap voor Jacob aanbrak. Maar dat we in Genesis 32 lezen dat God er zelf voor zorgt dat die zon weer gaat schijnen, ook in het leven van deze Jacob. Daar ligt een machtig evangelie in. Dat deze God de duisternis gaat verdrijven en dat deze God het weer licht maakt, ook in onze harten, wanneer we hem hebben leren kennen in ons leven, maar hem ook weer zijn kwijtgeraakt door onze eigen schuld. Deed de Heere dat niet bij de ballingschap van het volk van Israël ook? Hij bracht ze weer terug uit de ballingschap. En de Heere zette niet definitief een punt achter de relatie met zijn volk, maar hij deed ze komen uit Babel en hij deed ze komen naar Sion met vreugde en met gejuich en met blijdschap die hun harten vervulde, getuigend van de grote daden van de Heere. En zo is deze God van Jacob gemeend. Laat dat tot uw bemoediging zijn, dat deze God het weer licht maakt. En dat hij in het leven van zulke mensen als van Jacob, dat hij ze zelf op die plek brengt waar ze moeten zijn. Waar ze als een schuldenaar en als een zondaar leren bidden om genade en gaan ontdekken. Het is alleen genade dat ik behouden word. En dan zie je, gemeente, dat de Heere zo ontzettend goed is. Want daar ligt Jacob, jongens en meisjes, onder die open hemel. Onder die donkere hemel bedoel ik. Hij heeft dan wel de zegen gewonnen. Maar hij ligt daar eigenlijk als een verliezer. Bij zijn ouders vandaan, alleen onderweg. En hij weet niet wat hem allemaal te wachten staat. En dan in die nacht droomt Jacob. Ja, jongens en meisjes, we dromen allemaal wel eens, hè. Je zult ook wel eens dromen. En soms dan heb je zo'n angstige droom. En dan ineens dan schrik je wakker. Dan denk je, gelukkig, ik lig in mijn bed. Het is niet echt. Ja, dat is meestal met dromen zo. Dat het gelukkig, zeker als het angstige dromen zijn, dat je bang wordt, dat ze niet echt zijn. Maar dit is een droom die wel echt is. En je moet dan even in de gaten hebben dat in de tijd dat Jacob leefde, dat hij nog geen Bijbel had zoals wij die hebben, waarin God zich bekend maakt en zich openbaart aan mensen. De Heere gaat nu rechtstreeks tot Jacob spreken, door een droom. En dat doet God wel vaker in de tijd van de Bijbel, toen de Bijbel nog niet af was. God gebruikt ook dromen om aan mensen zijn boodschap, zijn woord door te geven, zijn genade te verkondigen. En zo is het ook hier. Jacob droomt. En wat zegt de Heilige Geest dan? Wat droomt Jacob? En dan lees je in de tekst van vanmiddag, 3 keer, en zie, kijk maar. En hij droomde, vers 12, en zie, een ladder was gesteld op de aarde, welke opperste aan de hemel raakte. En zie, de engelen Gods klommen daarbij op en neer. En zie, de Heere stond op dezelfde. Tot 3 keer toe en zie. Nou, dat doet de Heilige Geest niet zomaar. Dat doet de Heilige Geest om onze aandacht te trekken. Hier gebeurt iets onvoorstelbaars. Hier gebeurt iets verrassends. Hier gebeurt iets wat Jacob nooit had verwacht. En zie, een ladder was opgesteld op de aarde en de top die reikt tot aan de hemel. En het woord dat hier voor ladder wordt gebruikt, ja, dan moet je niet direct denken aan een ladder die wij hebben en die je tegen de dakgoot aanzet om die bal die op het dak is, om die gauw weer terug te krijgen. Maar je moet meer denken aan grote massieve stenen, trappen in het Oude Oosten die hoog reikten. En Jacob ziet zo'n ladder, zo'n trap, die de hemel en de aarde met elkaar verbinden. En hij ziet, en dat is het tweede, en zie, nota bene zijn er engelen van God die op en neer klimmen op die ladder, op die trap. Er is constant een beweging van engelen die heen en weer gaan, van beneden naar boven, van boven naar beneden, van beneden naar boven, van boven naar beneden. En dan voor de 3e keer. En zie. En dat is wel het meest onvoorstelbaar. Het meest verrassend. En zie. De Heere stond boven aan de ladder. De Heere zelf. Die met Jacob contact zoekt. In die donkere nacht. De zon is ondergegaan. Het is nacht geworden in het leven van Jacob. De ballingschap is begonnen. En de hemel gaat open. En hij ziet God zelf. En dan moet ik er vanmiddag nog even iets bij zeggen, gemeente. Want dat is precies het tegenovergestelde van wat we lezen eerder in het Bijbelboek Genesis, in Genesis 11. Jongens en meisjes, daar vind je de geschiedenis van de torenbouw van Babel. Daar zijn alle mensen die kunnen elkaar allemaal nog verstaan, want ze spreken allemaal precies dezelfde taal. En die mens is bezig om zich een toren te maken met de top tot in de hemel. Om te laten zien dat zij machtig en sterk zijn. Om zich een naam te maken op de aarde. En te laten zien dat zij net als God zijn. Wat doet de Heere dan? De Heere die voorkomt dat. Dat die mens zo'n toren gaat maken die helemaal tot in de hemel reikt. Want de mens zal nooit met zijn macht en met zijn kracht en met zijn naam de hemel kunnen bereiken. Dat is onmogelijk sinds de zondeval. En de mensheid die wordt op de aarde verspreid door God, omdat hij een spraakverwarring geeft en dat mensen allemaal verschillende talen gaan spreken. Kijk, als er iemand Chinees tegen mij gaat praten, dan versta ik hem niet. En dan kan ik wel proberen wat samen met iemand te doen, maar dat lukt natuurlijk helemaal niet. En zo was het daar ook. En zo werden die mensen verspreid over de aarde. En de mensen die elkaar nog wel konden verstaan, die gingen bij elkaar wonen. En zo heeft de Heere laten zien dat de mens uiteindelijk niet meer in staat is om de hemel te bereiken. Dus vanuit de mens is het onmogelijk om in de hemel te komen. Dat is Genesis 11. En wat gebeurt er dan in Genesis 12? Dan gaat de Heere Abraham roepen. God in de hemel roept Abraham. Niet de mens komt tot God, maar God komt tot de mens en hij roept Abraham en later roept hij Isaac. En wat doet de Heere nu? Hij gaat verder met zijn openbaring. Hij gaat zich ook aan Jacob bekendmaken. Hij laat zien dat hij in deze grote ladder die hij tussen de hemel en de aarde gesteld heeft, waar de engelen op en neer gaan, dat hij contact zoekt, dat hij gemeenschap zoekt met Jacob, dat hij Jacob wil trekken in zijn gemeenschap. Dat is wat de Heere hier doet, gemeente. En zie, de Heere stond bovenaan de ladder, niet om Jacob te verderven, niet om Jacob te veroordelen tot in alle eeuwigheid, niet om Jacob te straffen vanwege alle leugen en bedrog die hij gedaan heeft. Dat zou hij wel verdiend hebben. Dat zou wel terecht geweest zijn. Maar God laat zien wie hij is. Hij is de genadige en de barmhartige God die niet met ons doet naar onze zonden. Die een zondaar opzoekt en die gemeenschap met een zondig mens wil hebben. God al in het paradijs liet zien. Toen Adam en Eva na de zondeval zich verborgen in die struiken. En daar was de Heere de eerste die zei: Adam, waar ben je? En zo komt de Heere naar Jacob toe. Niet Jacob zoekt God, maar God zoekt Jacob, gemeente. En hij laat zien wie hij is. En hij laat zien dat hij Jacob kent. Want die engelen, gemeente, die gaan op en neer. En die engelen, die zijn als het ware de boodschappers van God. Die aan God doorgeven wat er op aarde gebeurt. Ook in het leven van deze Jacob. De Heere laat zien dat hij weet van Jacob. Van al zijn zonden, van al zijn ongerechtigheden. Dat hij weet van Jacob dat hij daar als een ellendeling, als een vluchteling daar in die nacht neer ligt. De Heere laat zien wie hij is. En die engelen, gemeente, die worden gezonden. Ook in deze wereld, ook naar Jacob. Om uit genade Jacob te beschermen en te behoeden en te bewaren. En dat blijkt ook wel verderop uit de belofte die Jacob van de Heere krijgt. Ik zal u beschermen en ik zal u bewaren. Wat een boodschap, gemeente. Voor een zondaar gaat de hemel open. En alle aandacht van Jacob is gericht op de Heere die bovenaan de ladder staat. En zo wordt Jacob ineens voor deze God geplaatst die hem de belofte gegeven heeft. En daar zie je nou de genade van God. Daar zie je nou wie de Heere is. Mensen die God kwijt zijn, mensen die door eigen schuld van God verwijderd zijn, mensen die door hun eigen schuld zo diep in de ellende terecht zijn gekomen. God komt zelf om te laten zien wie hij is in zijn onvoorstelbare genade, om ze te trekken in zijn gemeenschap. En dat is de kern van het evangelie, gemeente. Dat is een hele eenvoudige boodschap. God komt tot ons. En niet wij komen tot God. En dan laat de Heere Jezus in het Nieuwe Testament ook licht vallen over deze geschiedenis. Want als Nathanael geroepen wordt, daaronder de vijgenboom, weet u wel. En dan laat ik dat maar even verder rusten. Maar dan zegt de Heere Jezus aan het slot tegen Nathanael en de anderen die om hen heen staan: Voorwaar, zeg ik u allen, van nu aan zult u de hemel geopend zien en de Zoon des mensen opklimmen en neerdalen en de engelen opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen. Dus die ladder is de Heer Jezus. En de engelen gaan op hem heen en weer. Dus die ladder die Jacob ziet, die wijst op de Heer Jezus. In wie God tot zondaren komt. Hij is de middelaar tussen God en mens in. Dat is het evangelie, gemeente, dat ons wordt verkondigd. God zoekt zulke zondaren als Jacob op. En hij geeft aan slotte zijn eigen zoon, de Zoon des mensen, die de verbinding is tussen hemel en aarde. En wat een wonder, gemeente, dat wordt volgende week zondag aan de avondmaalstafel in alle eenvoud zichtbaar gemaakt. In die tekenen van brood en wijn. God komt naar ons toe. Niet wij komen tot God. Hij trekt ons in zijn gemeenschap. En dat heeft ons ook wat te zeggen met de voorbereiding op het heilige avondmaal. We worden geroepen om onszelf te beproeven en onszelf te onderzoeken. Maar dan is het wel belangrijk, gemeente, dat we dat op de juiste manier doen. Want als je je beproeft en zelf onderzoekt voor het aangezicht van God. En je gaat jezelf alleen centraal stellen, ook in deze voorbereidingsweek. En je gaat wroeten in jezelf en je blijft daarin steken, in alleen je zondige en schuldige staat voor God. En je ziet jezelf niet in het licht van de genade van God. Weet u wat er dan gebeurt? Dan blijf ik in mijn ellende zitten, maar het is niet een ellende die mij uitdrijft naar de Heere Jezus Christus. En dat is wat de zelfbeproeving nou juist wil. Wij worden geroepen om onszelf voor God te verootmoedigen vanwege onze zonde, maar ook te zien op de Heere Jezus. In wie God een volkomen verzoening van de zonde geeft. Opdat ik zal leren dat het alleen genade is. Dat ik ook volgende week aan zijn tafel mag zitten. De Heere nodigt volgende week geen vrome mens. Maar mensen zoals Jacob die het verbeurd hebben. Die het verzondigd hebben. Mensen die moeten zeggen, Heere, ik kan in mezelf voor u niet bestaan. Maar daar wil ik ook nog wat aan toevoegen, gemeente. Want je kunt in de voorbereiding op het avondmaal ook zo op jezelf gericht zijn. En dan toch ook nog denken het een en ander te hebben. Maar ik doe dit toch en ik doe dat toch. En ik leef toch keurig en op grond daarvan kan ik wel aan het avondmaal. Maar dan ben je ook bezig, gemeente, om op een verkeerde manier aan het avondmaal te gaan. Want dan doe je dat ook niet op grond van de genade die God geeft aan arme zondaren. Maar dan wil je komen op grond van iets in jezelf om dat aan te dragen aan God. Onze tekst laat vanmiddag zien, gemeente, dat het helemaal eenzijdig van de Heere komt. En Jacob die zal moeten leren, gemeente, dat hij met al zijn werken en met al zijn eigen gepruts geen stap verder komt. Is er misschien iemand vanmiddag hier in de kerk die dat ook moet leren? Dat alleen genade is. Het komt alleen van Gods kant. Jezus is alleen de weg tot de Vader. Heeft het immers ook zelf gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. U kent misschien ook wel dat voorbeeld van die schilder. Hè? Die een bedelaar langs de kant van de weg zag zitten. En hij was zo geraakt en ontroerd door wat hij zag. Die arme bedelaar die daar aan de kant van de weg zat. En hij zei tegen die bedelaar, morgen op dezelfde tijd kom ik hier weer terug en dan ga ik een schilderij van je maken. Want ik wil je op een schilderij, op het doek zetten. Nou, de volgende dag ging die schilder weer naar die plek toe waar die bedelaar de vorige dag zat. En daar zat wel iemand. En het was uiteindelijk ook wel dezelfde persoon van gisteren die er zat. Maar die bedelaar die dacht bij zichzelf, ja, morgen komt die schilder terug. En dan moet ik mezelf toch een beetje opknappen. En hij had hier misschien wat vandaan gehaald en daar wat vandaan gehaald. En hij zag er heel anders uit. En hij zag, had zich gewassen en noem allemaal maar op. En toen zegt die schilder, ja, maar dat bedoelde ik niet. Ik wil je schilderen zoals je werkelijk bent, zoals je er gisteren uitzag. Nou, gemeente, dat is de genade van God. God wil ons hebben zoals we zijn. Om dat ook eerlijk voor hem te belijden. En dat eerlijk tegen hem te zeggen. En niet te proberen op allerlei mogelijke manieren onszelf een beetje op te poetsen. Ook voor het heilig avondmaal om te denken, nou ja, dan kunnen we deze keer wel weer avondmaal vieren. Nee, de Heere wil ons hebben als schuldenaren, als arme zondaren. Niet meer en niet minder. Want de Heere Jezus die zegt, gemeente, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen tot bekering, maar zondaar. Als de Heere Jezus gekomen was om rechtvaardigen te roepen, gemeente, nou dan was Jacob er helemaal buiten gevallen en dan had de Heere zich aan hem niet geopenbaard. De Heere Jezus is gekomen om zondaars te roepen tot bekering. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Jongens en meisjes, dat zou ik vanmiddag ook tegen jullie willen zeggen. Jullie doen natuurlijk ook verkeerde dingen en zondige dingen. En dan denk je misschien wel eens bij jezelf van, ja, dat vindt de Heere niet goed. En dan zou je misschien een beeld van de Heere kunnen krijgen, dat je denkt dat je angstig wordt voor God en dat je beter maar bij God uit de buurt kunt blijven. Want ik doe zoveel zonden en zoveel verkeerde dingen. Maar de Heere die zegt tegen jou, ik wil je hebben zoals je bent. En je mag tot mij komen met je zonde, met die verkeerde dingen, om die eerlijk voor mij te belijden. De Heere wil zondaren, net als Jacob, genadig zijn. Dus blijf niet bij de Heere weg, maar kom tot de Heere. En dan gemeente. En dan daar wil ik nog even bij stilstaan voordat we gaan eindigen. Dat derde en zie. En zie. De Heere stond boven aan de ladder. En dan. Wat lezen we dan? De Heere zei. Ik ben de Heere. De God van uw vader Abraham. En de God van Isaac. En God zei, God spreekt tot Jacob. Dat is de eerste keer dat de Heere zo rechtstreeks tot Jacob spreekt. God spreekt tot deze zondaar, tot deze leugenaar, tot deze bedrieger. En de Heere zegt niet tegen deze leugenaar en tegen deze bedrieger, ik wil niks meer met je te maken hebben. Maar de Heere die zegt, gemeente, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Natuurlijk had Jacob heel wat gehoord over de belofte van God. Dat had hij gehoord van opa Abraham en dat had hij gehoord van vader Isaac. En zo was in zijn hart het verlangen ontstaan om in die beloften te mogen delen en die erfenis te mogen ontvangen die God aan Abraham en Isaac gegeven heeft. Maar nu wordt het heel persoonlijk gemeend. Nu komt het tot een persoonlijke ontmoeting tussen Jacob en de Heer. Kijk, de Heere spreekt niet zo rechtstreeks meer tot mensen over het algemeen, laten we het zo zeggen. Dat is een hoge uitzondering, denk ik, als de Heere dat vandaag nog doet om op zo'n manier te spreken. Want we hebben zijn woord. Maar ik wil vanmiddag wel benadrukken, gemeente, dat het voor ons allemaal van zeer groot belang is en nodig is om zalig te worden. Dat het tot die persoonlijke relatie, laat ik het maar zo even omschrijven vanmiddag. Tot die persoonlijke relatie met de Heere komt in ons leven. Ook als kinderen van het verbond. Ook als mensen die gedoopt zijn. Het is niet genoeg om gedoopt te zijn. Het is niet genoeg om tot het verbond te behoren. Het is niet genoeg om alleen maar in de kerk te zitten. Het is niet genoeg om lid te zijn van de CGK Urk Maranatha. Het moet tot die persoonlijke relatie met de Heere komen. Dat die woorden en die beloften van God, die Hij ons meegegeven heeft, die Hij ons toegezegd heeft in zijn woord, dat ze door de Heilige Geest in ons hart tot klinken komen, dat ze wat doen in ons leven, dat we de stem van de Heere horen, waar we niet meer omheen kunnen, dat we niet meer los kunnen komen van deze God, in wiens naam we gedoopt zijn, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat er iets is, gemeente, van wat we wel zingen met Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En mag ik dat nou vanmiddag aan u en jullie vragen? Is het zo al iets van een Bethel, een huis van God, want zo zal Jacob dat straks noemen, in u en in jouw leven geworden? Dat je de stem van de Heere ging horen en dat het woord zo naar je hart kwam, dat je niet meer onder de Heere uit kon. Ja, dat kan een moment zijn onder een preek. Dat kan geleidelijk gaan, dat je steeds meer de kracht van het woord in je leven gaat ervaren en de Heere zich aan je gaat openbaren. Uiteindelijk is het ook niet de belangrijkste zaak hoe de Heere dat allemaal precies doet. Maar dat je gaat ontdekken die God die vroeger gesproken heeft op vele manieren. Door de apostelen en door de profeten. Die heeft in de laatste dagen gesproken door zijn Zoon. De Heere Jezus Christus. En ik hoor de stem van Hem door het woord, door de prediking. En ik hoor Hem de zaligmaker nodigen en roepen. Om als een arme zondaar bij Hem te schuilen. En ik ging het ontdekken en Hij heeft mij op het oog. Ik hoor wel eens iemand zeggen die zegt, dominee, dan is het net alsof u alleen voor mij preekt in de kerk en al die andere mensen vallen weg. En dan is het net alsof de Heere mij echt helemaal even onder vier ogen neemt. Nou, dat is zo'n ervaring gemeen. Misschien hebt u dat ook wel eens gehad in deze schuilplaats. Dat er iets van een Bethel kwam, een huis van God. Dat de Heere tot je ging spreken en dat je de onvoorstelbare genade van de Heere ging ontdekken. Dat Hij als de God van Jacob naar je om wilde zien. Met al je zonden, met al je leugens, met al je bedrog misschien. Of wat voor een zonden het ook zijn. En dat je het mocht ervaren. Ik ben wel ellendig en ook driftig. Maar de Heere die denkt aan mij. Dat is een Bethel gemeen. Een huis van God. Dat de Heere er is en dat het tot een ontmoeting komt. Tussen de Heere en mij persoonlijk. En dat wil de Heere nou volgende week, gemeente, aan zijn tafel ook bevestigen. Ik ben de Heere. God zegt tegen Jacob, ik ben de Heer, de God van het verbond, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. En de Heere gaat zich openbaren aan Jacob om te laten zien, Jacob, ik wil ook jouw God zijn, ik ben ook jouw God. Zodat het straks zal zijn, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Is dat geen wonder? Ik denk dat Jacob, gemeente, en dat blijkt ook straks wel uit de reactie die hij geeft op deze openbaring van de Heere, dat hij tot in zijn diep in zijn hart ervan onder de indruk gekomen is dat deze God nou zijn God wilde zijn en de God van Jacob wilde zijn. En dat is nou wat de Heere volgende week aan zijn tafel wil bevestigen. Juist in het leven van die mensen die net als Jacob misschien de Heere weer kwijt zijn geraakt door hun eigen schuld en door hun eigen zonde. En die niet weten hoe het verder moet. Dat de Heere laat zien dat het van zijn kant komt en dat hij zegt, ik ben de Heere, uw God. En dat hij het zegt door die tekenen van brood en wijn heen. Ik ben uw heil alleen. Want God maakt het volgende week zichtbaar, gemeente. God laat het niet alleen horen. Die onvoorstelbare belofte van zijn genade. Ik ben de Heere uw God. Maar de Heere laat het volgende week ook zien. In dat brood dat gebroken wordt, in de wijn die vergoten wordt. En de Heere die laat het proeven hoe goed hij is voor een arme zondaar. Dat is Bethel gemeen. God zo groot en zo goed wordt. En dat ik als zondaar zeg, Heere, waaraan heb ik het verdiend? Dat u zo naar mij omziet. Als de Heere door zijn Heilige Geest het tot in het hart laat klinken. Ik ben de Heere, uw God, gemeente. Wat een wonder. Dat de Heere zich zo openbaart, vindt u niet. Dat blijft toch een wonder. En dat wordt toch elke keer weer een wonder. Als de Heere ook volgende week aan het avondmaal. En laat dat ons gebed zijn. Ons dat weer laat zien en proeven. Zijn genade voor een schuldig mensenkind. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Amen.